Gemeente, jongens en meisjes, voor een open raam van zijn huis ligt een oude man geknield. Hij woont in Babel. Dat is het land wat we tegenwoordig Irak plus Iran noemen. Het heette toen dus Babel, maar de stad is veroverd door de Perzen, een buurvolk van de Babyloniërs. Tot welke god zal die man voor het raam daar bidden? Is het tot Bel, de god van de Babyloniërs? Of tot de god van de Perzische overwinnaars? Tot geen van beide. Die man bidt tot de Heere, de God van Israël. Want deze man is een Jood, een Israëliet. En hij heet Daniël. Dat betekent: God is mijn rechter. Hoe komt een Jood nou in Babel terecht? Zou je kunnen vragen. En hoe komt het dat die Daniël er zo keurig uitziet? In dure kleren. Hij woont in een mooi huis. Met vele bedienden. En prachtige meubels en zo. Nou, die dure kleren en dat mooie huis, dat is gauw verteld. Dat komt omdat Daniël een hoge piet is. Hij is minister, de eerste minister zelfs. Maar hoe die nou in Babel terechtgekomen is, dat is een veel langer verhaal. En dat is ook eigenlijk een beetje een verdrietig verhaal. Daniël is geboren in Israël. En dat ligt vele, vele honderden kilometers bij Babel vandaan. Hij is dus een Israëliet, een Jood. Maar toen David nog een jongen was, zeg een jaar of 10, toen zijn de Babyloniërs in Israël gekomen en in Juda gekomen. En ze hebben het land bezet en de hoofdstad Jeruzalem ingenomen. Net zoals ongeveer de Duitsers dat deden met ons land in de Tweede Wereldoorlog. En toen hebben ze een heleboel mensen meegenomen naar dat verre en mooie Babel. Vooral jonge mensen meegenomen. Weet je wat die Babyloniërs dachten? Ze dachten: als we nou vooral een aantal jonge mensen meenemen, nou dan houden die Joden daar in Israël zich wel koest. Dat zijn dan natuurlijk een soort van gijzelaars, zo noemen we dat tegenwoordig. En in Israël zijn ze bang dat die jonge lui nooit meer terug zullen komen. En wij gaan, denken die Babyloniërs, wij gaan intussen die Joodse jongens mooi op een school doen in Babel. En dan leren ze de Babylonische taal. En dan gaan ze de goden van ons Babyloniërs dienen. En dan vergeten ze Israël wel. En als ze dan groot zijn, dan kunnen wij die Israëlitische jongens mooi gebruiken om voor ons te werken. Dat ziet er dus niet best uit voor Daniël en de anderen die met hem naar Babel worden gebracht. Nu heeft Daniël in zijn jeugd liggen, gemeente, jongens en meisjes. Hij zal dus vast een gelovige vader en moeder hebben gehad. Die hebben hun jongen geleerd om de Heere God te dienen. En Daniël heeft dat ook gedaan. Zo jong als die was. Dat kun je ook al heel jong doen, natuurlijk. Tot God bidden, elke dag. Kunt je voorstellen hoe die dan, als die op weg is naar Babel, wekenlang, als gevangene natuurlijk. Daniël was niet kunnen knielen in die tijd, al die weken. Maar 's avonds op zijn matrasje heeft hij toch gebeden. Want het was ronduit verschrikkelijk voor hem om uit Israël, uit Jeruzalem, weggevoerd te worden, bij zijn vader en moeder vandaan uiteraard, weg van alles wat hem lief en dierbaar was. Gelukkig dus dat Daniël al vroeg heeft leren bidden. dat het al vroeg een gewoonte is geworden. Want nu, onderweg naar Babel, heeft hij God zo nodig. Vroeger ook wel, maar nu meer dan ooit. Nou, om een lang verhaal kort te maken, ze komen in Babel. En daar begint het nou juist geweldig mee te vallen. Ze hadden gedacht dat ze gevangenen zouden zijn. En slecht behandeld zouden worden. Maar niets is waar, ze krijgen het juist heel erg goed. Ze krijgen een goede opleiding en opvoeding. Ze krijgen een mooi huis waar ze met z'n allen kunnen wonen. Genoeg te eten en te drinken. Alles wat hun hartje begeert. En dan te mogen wonen. En te mogen leren in die schitterende grote stad Babel. De grootste stad ter wereld in die tijd. Ja, nou moet je niet meer in Babel komen, want dan vind je alleen maar woestijnzand en een paar ruïnes. Dat is alles wat daar nog van over is gebleven. Maar Daniel, die in zijn tijd, die kijkt zijn ogen uit in Babel. Wat een schitterende stad. Wat een tempels. Wat een rijkdom. Wat een kunst en wetenschap. Daar is Jeruzalem, waar ze vandaan komen, nou toch echt een dorpje bij. En al die jonge lui uit Israël, die zullen Israël en Jeruzalem dus wel gauw vergeten. En dat is het ergste nog niet. Ze zullen de Heere, de God van Israël, wel gauw vergeten. Want zo gaat dat toch? Als je in de grote stad komt, hoe kun je de Heere nou blijven dienen in Babel? Dat lukt je toch niet? Daar staan honderden tempels, maar geen één voor de Heere. Dus dan ben je gauw uitgepraat. Nou, wie er ook de Heere en Jeruzalem vergeet, Daniel niet en zijn drie vrienden niet. Het zou erg makkelijk geweest zijn om te stoppen met bidden tot God. Dat is ook nu nog erg gemakkelijk om daarmee te stoppen. Dat is maar zo gebeurd. Vooral ook omdat Daniel en zijn vrienden ook nog een hoge positie verwerven in Babel na hun opleiding. Ze worden nota bene ambtenaar en hoge ook. En ze worden in de regering opgenomen. Daniel wordt zelfs een soort minister. En dan is het best lastig om niet de goden van het land, maar de Heere te blijven dienen. Eén ding heeft Daniel mee. Iedereen denkt dat de Heere, de God van Israël, alleen maar de God van Israël is. Natuurlijk, dat denken alle heidenen. Elke stad, elk land heeft zijn God. Maar Daniel weet gelukkig beter. Hij gelooft vast dat de Heere de God van de hele aarde is. Gemeente, jongens en meisjes, de Heere, onze Heere, is geen stamgod. Of geen stadsgod. Of de God van één volk. Hij is de God van de ganse aarde. Heus niet gebonden aan één land alleen. Heus niet gebonden aan Israël alleen. Zoals de heidenen wel denken. Maar Daniel weet en gelooft, de Heere is de enige en de ware God. Terwijl de afgoden maar afgoden zijn. Mensenwerk. Zelf bedacht. En daarom kan Daniel toch blijven bidden tot die ene ware God, de Heere. Omdat hij daarin geloven mag. En zo heeft hij het vol kunnen houden. Zijn huis wordt steeds groter. Zijn bediendenstoet steeds uitgebreider. Zijn taken steeds zwaarder. Zijn positie voortdurend hoger. Maar ook steeds moeilijker natuurlijk. Maar Daniel blijft bidden. Heeft dat gebed ook steeds meer nodig? heeft de Heere steeds meer nodig. Want zo'n hoge positie bekleden, zeg maar minister zijn, dat is ontzaglijk moeilijk. Zeker wanneer je ook nog eens tegelijkertijd christen bent. Maar hoe lastig het ook is om christen te zijn en de Heere te vrezen. Misschien krijgt Daniël zijn hoge positie juist wel omdat hij zo trouw is in het bidden tot de Heere. Trouw naar de Heere toe is ook trouw naar andere mensen toe. Trouw in je werk. Ze merken daar in Babel, op die Daniël kun je aan. Gemeente, het is tegenwoordig nogal eens de gewoonte om christen zijn zo miserig voor te stellen. Hè? Alsof die christenen zulke miserige lui zijn en tegenwoordig gaan we er zelf zo ook in geloven. We gebruiken dat woord arme zondaar zijn vaak nog heel verkeerd. Daniël kun je zien, dat is een man, daar kun je op aan. Dat is een man van stavast. Daniël maakt van alles mee daar in Babel natuurlijk. Ook wisselingen van de regering. De ene koning gaat en de andere komt. En tijdens de regering van koning Belshazzar wordt Babel veroverd door de Perzen, het buurvolk. Maar zelfs dan blijft Daniël aan. En blijft hij in het centrum van de macht zitten. Ook al is hij inmiddels al meer dan 80 jaar oud. Die Perzische koning die brengt natuurlijk zijn eigen ministers en zijn eigen ambtenaren mee. Maar op een of andere manier gebeurt het dat Daniël blijft. Of ze nou gezegd hebben, die Daniël, dat is zo'n betrouwbare vent, die moet je niet wegdoen. Daar kun je nog gemak van hebben. Daar kun je nog gebruik van maken. Ja, want die eigen ambtenaren en ministers van de koning, we horen in Daniël 6 wel wat dat voor lui zijn. Die bedriegen hun eigen koning nog waar die bij zit. Dus dat zal wel gezegd zijn van Daniël, daar kun je nog gemak van hebben. Daar kun je op aan op die man. Maar dat maakt natuurlijk ook dat er al gauw mensen jaloers worden op die Daniël. Vanwege die macht en diens invloed. Daar zullen we nog wel van horen. Maar achter de schermen, daar moeten we het eerst eens even over hebben. Wie is het toch die dat alles leidt? In dat leven van Daniël, achter de schermen, is het zeker de Heere die alle dingen leidt en bestuurt. Ja, hij laat Daniël niet in de steek. De Heere blijft maar zorgen voor zijn trouwe biddende dienaar. Ergens in de Bijbel staat, wie mij eren, zal ik eren, spreekt God. Nou, dat merkt Daniël in zijn lange leven door. En dus ook nu Daniël niet meer onder die Babylonische, maar onder die Perzische koning staat, blijft hij bidden tot God, de Heere. Ja, wie zo lang met de Heere mag omgaan, die raakt aan hem verknocht, gemeente. En kan het gebed steeds moeilijker missen. Wat bidt Daniël eigenlijk? Natuurlijk ook een goede vraag, hè? Gemeente, jongens en meisjes. Als dat bidden dan zo belangrijk is voor Daniël en voor iedere christen. Wat bidt Daniël eigenlijk zo elke dag, 3 keer per dag? Zou je graag eens willen weten van zo'n groot man, zo'n fijne, bewonderenswaardige christen. Wat heeft die nu toch dagelijks met zijn God te bespreken? Wat bidden wij, gemeente jongens en meisjes? Weten we eigenlijk wel wat we bidden? Hopelijk doen we het zo gedachteloos en zomaar. Zonder erbij na te denken. Zullen we luisteren wat Daniël bidt? Kun je dat nou weten trouwens? Bidden doe je toch in je binnenkamer? Dat is toch geheim, dat hoort toch niemand? O, maar in Daniëls tijd, in oude tijden, gemeente, leest en bidt iedereen hardop. Ook in de binnenkamer en in de slaapkamer. Dan kun je dus makkelijk het horen. Bij Daniël kun je het ook zien. Want dat bidvertrek van Daniël, daar staan de ramen vaak van open. Daniël bidt geknield, vlak voor dat open raam. En iemand die het weet, zegt: Daniël is weer aan het bidden. En die kan het soms nog horen ook. Waarom is dat toch, die open ramen, 3 keer per dag? Dat is duidelijk. Dat hoort een Jood te doen, gemeente. Dat hoort een christen te doen, 3 keer per dag te bidden. 'S morgens, 's middags en 's avonds. Dat is niet zo vreemd dus. En die open ramen, dat heeft een diepe betekenis. Want dat open raam van Daniël is er altijd één op het westen. Dat betekent in de richting van Jeruzalem. En als je nou luistert naar het gebed van Daniël, dan hoor je heel vaak die naam van Jeruzalem daarin klinken. Waarom is dat toch? Dat komt omdat er, zo staat dat er van Daniël, omdat hij belijdenis voor zijn God doet. Elke dag, keer per dag, stort Daniël zijn hart uit voor God. En dan is er van alles te bespreken met de Heere, want staatszaken, nou die wegen heus zwaar hoor. Op degene die hoge functies hebben, dus ook Daniël, dat is een zware, bijna bovenmenselijke verantwoordelijkheid. Dat is nog zo. Op premier Balkenende of op onze koningin drukt een zware last. Wij mogen best gedurig ook bidden voor hen. Daar is zeker ook een biddag voor. En alle dus zaken die komen zeker voor in het gebed van Daniël. Alles wat zijn hart bezwaart en benauwt. Ook de dingen waar hij bijzonder blij mee is. Het is dus allemaal normaal dat dat in je gebed komt, gemeente. Maar nou staat er dat Daniël belijdenis doet. Daniël spreekt maar voortdurend een belijdenis uit voor het aangezicht van de Heere zijn God. Wat is belijdenis doen? Jongens en meisjes die weten dat wel. Herinneren zich vast wel dat rond Pasen er jonge mensen uit de gemeente van zo'n jaar of 20 of ouder of nog jonger, dat die belijdenis doen. In het openbaar zeggen we er dan ook nog bij, openbaar belijdenis. En dan gaat het in dat belijdenis doen altijd om 2 dingen. In de eerste plaats zeg je bij dat belijdenis doen, zeg je wie God is. En in de tweede plaats zeg je, belijd je wie jij zelf bent. Wie God is in zijn genade en wie jij bent als zondaar. Hier gaat het om belijdenis doen in je gebed. Komen diezelfde 2 dingen naar voren. Daniël zegt dus wie de Heere is. En hij zegt wie hij zelf is. En wie zijn volk is. Heere, u bent mijn God. Mijn grote en heerlijke God. Mijn barmhartige en liefdevolle Vader. U bent de grote en rechtvaardige koning. En nog veel meer. Over God kun je zo ontzettend veel zeggen, gemeente. Hij is zo groot en zo rijk. Je komt over God nooit uitgepraat. Als je mensen tegenkomt die uitgepraat zijn over God en over het geloof. Kan geen eens. Die is er nog nooit aan begonnen om over God te spreken. Je bent nooit klaar met het belijden van Gods naam. Ja, en dan ga je ook maar zeggen en belijden wie je zelf bent. Eerlijk gezegd ben je daar sneller over uitgepraat, gemeentejongens en meisjes. Valt van ons niet zoveel goeds te belijden? Heer, ik kom tot de ontdekking dat ik een zondaar ben. En nog een grote ook. En als ik kijk naar uw heerlijkheid, durf ik mijn ogen niet eens naar u op te slaan. Zo klein ben ik, zo, vooral zo vuil ben ik. Wat zit er dus ook elke dag weer in dat gebed, de belijdenis van zonde, naast de belijdenis van Gods naam en van Gods grote daden. Elke dag ontdek je weer iets meer van de grootheid en de goedheid van God. En elke dag ontdek je ook weer iets meer wie je zelf bent. Weet je waarom Daniel daar nooit mee klaar komt? Om dat 3 keer per dag te doen, dat belijden. Omdat hij het ook in zijn gebed niet alleen heeft over zichzelf, maar ook over zijn volk. Het volk van Israël. Dat is die niet vergeten. Kan die maar nooit vergeten. Ook in zijn gebed niet. En dat hoort nou dus helemaal bij het gebed van Daniel. Het hoort ook, gemeente, bij het gebed van elke christen. En elk christenkind. Want dat wordt ons geleerd door de Heere Christus, gemeente. Door het Onze Vader. Want wat staat daar nou in het Onze Vader? Dat begint met Onze Vader die in den hemelen zijt. Hoor je, dat is een belijdenis over de Heere God. Dat Hij in zijn heerlijke hemel woont. En dat Hij onze Vader is. Onze genadige en barmhartige Vader. Hoe gaat dat verder? Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Daniel en een christen, en ook een christenkind, beginnen dus niet direct na het Onze Vader met: en nou heb ik u dit of dat te vragen, Heere. Maar dat begint met: Heere, het gaat me erop dat uw koninkrijk zal komen. En dat u dat laat komen. En het gaat me om uw wil op aarde, dat die gedaan wordt. Het gaat in het gebed van Daniel en van een christen gemeente altijd allereerst om het koninkrijk van God. En voor Daniel betekent dat, gemeente, dat hij altijd denkt aan zijn volk Israël. Want Israël, dat is het volk en het koninkrijk van God op aarde. Dat is het volk met de hoge roeping om Gods naam te verheerlijken. Ja, dan komt er veel op Daniel af. Wanneer hij dat bedenkt, want dan moet hij ook eerlijk gaan belijden. Niet alleen wie God is, maar ook wie hij zelf is en wie zijn volk Israël is. En dan moet hij belijden dat zijn volk Israël het er zeer slecht van af heeft gebracht. Het volk heeft God de Heere niet gediend en niet geëerd. Het is niet voor niets gestraft met een ballingschap. Daniel hoeft maar naar zichzelf te kijken. Daar zit hij nou mooi zijn leven lang in Babel. Ver bij het land Israël vandaan. Hij moet dan toch maar mee de straf op de zonde dragen. Nou, daarom is het dat Daniel elke dag opnieuw belijdt de naam van de Heere en de zonde van hemzelf en van zijn volk. Heere, gij zijt zo goed geweest voor ons volk. U hebt ons verlost. U bent het waard gediend te worden. Maar we hebben dat niet gedaan. We worden terecht gestraft. Maar daar hebben we ook zo'n verdriet van. We willen u ernstig smeken om nog weer in genade op uw eigen volk neer te zien. Mijn christengemeente, gaat dat precies zo. Bij ons gaat dat precies zo. En alle grote mensen, ook alle kinderen, moeten dus maar van Daniël juist ook leren bidden. Om te bidden tot God. Niet alleen voor jezelf. Maar ook voor Gods kerk. Ook voor de kerkgemeente. Ik weet wel dat er op dit moment heel laag gedacht wordt over de kerk. Ook over de vaderlandse kerk. Er wordt laag over gedacht. Bid u daarvoor, gemeente. Voor onze kerk ook als deel van Gods koninkrijk. En bid u ook voor ons land en volk. Daar is de biddag ook voor, juist. Ons volk bidt niet zoveel meer, gemeente. Vindt het niet meer zo nodig om biddag te houden. Kijken vreemd op. Als u, sommigen van u hebben misschien wel vrijgevraagd van hun werk. Die omgeving kijkt daar vreemd van op. Wanneer wij in de kerk dat wel doen, biddag houden. Maar juist omdat ons volk het niet meer doet, moeten wij christenen het wel doen, gemeente. Zullen wij het wel doen? Net als Daniël, dag aan dag, bid voor zijn volk, wij ook. En jaar op jaar de biddag. Wij moeten nog gaan kijken, gemeente, tot slot, hoe het afgelopen is met Daniël, de bidder. We lazen de geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil. Nou, als klein kind vonden we dat al een spannend verhaal, hè? Wat gebeurt er namelijk op een goede dag? Of een kwade dag? Daniël is al oud, zeiden we. Dat kun je berekenen natuurlijk aan de hand van die koningen. Boven de 80 moet hij al geweest zijn. Hij is nog steeds minister dus bij de Perzische koning en hij blijft maar bidden. 3 keer per dag. Daniël is een man met eelt op zijn knieën. Staat erbij dat hij dat op zijn knieën doet, inderdaad. Niet 's avonds onder de dekens, weet u wel, maar op zijn knieën. Net als Jacobus, de eerste dominee van de gemeente in Jeruzalem later. Eelt op zijn knieën. Maar nu Daniël. Er zijn een heleboel mensen die zijn stikjaloers op Daniël. En op zijn positie. Die vreemdeling. Die allochtoon uit dat verre Israël. Wat doet hij hier? Waarom moet hij het mooiste baantje hebben onder de koning? Zo denken ze. En dan beramen ze met een aantal hoge functionarissen een plannetje. We moeten die Daniël pakken in zijn geloof. In zijn godsdienst. Ik heb wel eens gehoord, zegt er een, dat die man zo vroom is. Dat hij 3 keer per dag bidt. Dat is algemeen bekend. Stel je voor. Maar tot welke God bidt hij dan? Vraagt een ander. Nou, je weet toch dat hij een Jood is. En die bidden alleen, als het een echte Jood is, die bidden alleen tot hun eigen God. Niet tot de goden van de Babyloniërs, ook niet tot die van de Perzen. Maar alleen tot de God van Israël, die ze Heer noemen. Heer. Ja, dan weten ze het ineens. Hoe ze Daniël omver kunnen krijgen en van hem af kunnen komen. Ze zullen de koning gaan bewegen dat er het in het land is een poosje alleen gebeden mag worden tot de koning. Dat is in die tijd niet zo vreemd hoor, gemeente, als het ons lijkt. Elke koning of keizer, daar ziet men iets van een god in. die wordt dus ook vereerd, later de Romeinse keizer, dan gebeurt datzelfde mee, hè. Dan maken ze de christenen daar nog weer mee lastig, met de keizerverering als een god. Maar alle heidenen doen dat dus eigenlijk. Maar er is nu één volk op aarde dat doet daar niet en nooit aan mee. Om een mens als god te vereren. Dat verafschuwen ze. Dat is het volk Israël. Dat is later het christenvolk. Stel je nou toch eens voor, jongens en meisjes, dat wij gingen bidden tot koningin Beatrix. Hoort toch niet, dat doe je natuurlijk niet. Wij houden best van onze vorstin en we achten haar hoog, maar we vereren haar niet. We zullen al helemaal nooit tot haar bidden. In de Duitse tijd van Wereldoorlog 2 werd er aan de Duitse kindertjes inderdaad van die tijd wel eens geleerd om tot Hitler te bidden. En dat is vreselijk. De koning heeft naar dit plan wel oren. En ze maken inderdaad dus een wet dat er maandlang alleen tot de koning mag worden gebeden. In dat land en niet tot enige andere god. En de ambtenaren lachen al in hun vuistje, want ze weten al lang dat die grote Daniël zich niet aan deze nieuwe wet zal houden. Er zijn misschien wel andere joden die denken, nou, maar dan zo'n maandje zingen we wel uit, dan bidden we maar eens een keer niet tot de Heere God. Maar Daniël, die zal het bidden tot de Heere niet laten. En dan hebben ze hem. En ze kunnen het nog controleren ook. Denk maar aan dat open raam, hè, waarvoor Daniël dagelijks bad op. Ja, er kan een moment komen, gemeente, dat het voor ons is erop of eronder. En dat moment breekt nu aan voor die oude Daniël. Had hij misschien nooit gedacht, maar het gebeurt wel. Erop of eronder. En dan is de verleiding zo groot. Om nou eens voor een maandje dan maar op een akkoordje te gooien. Om je even, het is nog maar een poosje, aan te passen. Om nou maar even verstandig te zijn. Zo noemen we dat ook vaak, verstandig zijn. En nou moet je ook vaak verstandig zijn, hoor, gemeente. Je moet je vaak aanpassen. Dat mag nog best ook. Maar op sommige momenten mag het nou juist ook weer niet. Dat is het moeilijke ervan. Dan mag het niet. En Daniël is dus niet verstandig. Oh, hij begrijpt best. Het is op hem gemunt, maar daarom juist. Dus hem moeten ze hebben. Hem willen ze ten val brengen. Maar juist nu dus kan hij dat bidden niet laten. En durft hij het niet te laten. Er is durf voor nodig om het te doen. Maar Daniël denkt, er is nog meer durf voor nodig om het te laten. Ja, maar de Heere wil toch niet dat wij in van die verschrikkelijke moeilijkheden terechtkomen. De Heere kan toch niet willen dat wij ons leven, onze positie, zomaar weggooien. Je hoort er de vragen van onze tijd in, hè, gemeente. Waar het geloof iets moet wezen tegenwoordig wat fijn is. Hè? Wat goed aanvoelt. Moet je dan zomaar je leven, je positie en alles weggooien? Nou, daar heeft de Heere heus niet plezier in, hoor, gemeente. Maar de Heere komt wel op voor de eer van zijn naam. En soms moeten ook wij opkomen voor de eer van zijn naam. En dat moment is nu voor Daniël aangebroken. Soms worden we geroepen, gemeente, om te lijden voor de naam van God of van Christus. Soms worden we geroepen om de Heere meer lief te hebben dan ons eigen leven. Geldt dat nou ook al voor kinderen? Het geldt natuurlijk allereerst voor ouderen. Kijk maar naar Daniël. Soms ook voor kinderen. Daniël is er ook al vroeg mee begonnen om de Heere te eren. Ook dus voor kinderen. Kijk maar naar Daniel toen hij een jongen was. Toen al had hij de Heere lief. Het zou wel niet elke dag gebeuren, jongens en meisjes, maar soms wel, hè, dat je ineens voelt, en nu moet ik kiezen, tussen de Heere lief hebben of iets doen wat van de Heere niet mag. Nou, natuurlijk ook jongens en meisjes die worden toch wel een aantal keren wordt er iets aan ze gevraagd om iets te doen, ergens aan mee te doen, waarvan je weet en voelt, dat kan toch eigenlijk niet. Deze week hoorden we weer dat er jongelui stenen op auto's gooien vanaf een viaduct. Vreselijk gevaarlijk. Waarom doen ze dat toch? Stel je voor dat een vriendje zegt, hé, ja, laten wij ook eens zoiets gevaarlijks gaan doen. Uit balorigheid. En dan kan het zo flauw lijken om daar niet aan mee te doen. Dan zul je ook wel eens om bespot worden. En toch moet dat dan soms een nee zeggen. Omdat iets werkelijk niet kan, niet mag van God. En omdat je soms werkelijk vooruit moet komen. Dat plannetje van de ambtenaar in Babel lukt. Daniel wordt betrapt op bidden tot de Heere. Hij gaat er dus mee door. Zoals hij altijd heeft gedaan. Hij wordt gevangen genomen. Veroordeeld. In de leeuwenkuil gegooid. Zeer tot spijt van de koning. Die ineens door heeft wat voor poetsen hem en Daniel tegelijk gebakken hebben. Dan gaat dus, gemeente, ik kan die hele geschiedenis nu niet meer verhalen natuurlijk, maar daar gaat dus een enorm getuigenis van uit, gemeente, van dat gebed van Daniel, toch. Zelfs van je bidden, een getuigenis, gemeente. En dat hij ermee doorging, in die situatie. Hoe loopt het af? Wat zal Daniel gebeden hebben in die leeuwenkuil? Denken jullie niet, jongens en meisjes, of misschien heeft hij alleen maar geroepen, nu, alleen maar geroepen, Heere, zorg voor mij, Heere, help, uw kind in nood. En de Heere heeft inderdaad voor Daniel gezorgd, gemeente, want zijn engelen zijn overal. En een engel heeft de muilen van de leeuwen dichtgehouden, zodat ze Daniel niets konden doen. De andere dag heeft de koning hem hoogstpersoonlijk uit de leeuwenkuil verlost. Eén vraag blijft wel over. We kunnen die ook niet meer uitgebreid behandelen, gemeente, maar er blijft wel een vraag over. Ik kan hem u eigenlijk alleen maar noemen. Lopen nu alle verhalen van bidders, of ze nou oud zijn of jong, lopen die zo goed af? Wordt elke Israëliet verlost uit nood en dood? En elke christen wordt die verlost uit alle nood? Nou, wij zijn al lang geneigd om te zeggen nee. Ik heb eens een keertje gebeden in een of andere nood. Er gebeurde niets. God deed niets. En toch is het antwoord, gemeente, jongens, meisjes, ja. Uiteindelijk verlost God uit alle nood en dood. Een kind van God, een bidder, wordt eenmaal voorgoed verlost uit alle nood en dood. Dus, jonge mensen, oudere mensen, leer bidden. Blijf bidden. Dan zult u zeker eenmaal danken. Amen.